Welkom bij Radio Maria.
Hoofdstuk 3 van het boek Louis-Marie Grignon de Montfort. We zijn in einde 17e, begin 18e eeuw. 1693 tot 1695. Wat is deze Parijse dame van hoge afkomst in Rennes komen doen? Mejuffrouw de Montigny, zo luidt haar naam, woont in de wijk Saint-Germain van de hoofdstad, in de parochie van Saint-Sulpice. Ze denkt dat zij in Rennes is om enkele zaken af te handelen voor het parlement van Bretagne. De heer echter heeft haar met een heel andere bedoeling hierheen geleid. Louis-Marie los te rukken van zijn familie en van zijn provincie, om hem over te planten in het geestelijk en intellectueel milieu dat toen voor een priesterkandidaat het meest stimulerend was. Kenden ze elkaar al? Of had mejuffrouw de Montigny de jurist nodig om haar zaak te bepleiten? Hoe het ook zij, ze had haar intrek genomen bij het gezin van Jean-Baptiste Grignon. Ze had al gauw bemerkt dat de advocaat meer mondjes te vullen had dan hij over klinkende munt beschikte. Ze stelde de ouders dus voor, een van hun dochters, Guillaume Jeanne, Louise genaamd, mee te nemen naar Parijs en haar opvoeding op zich te nemen. De liefdadige Parijse dame had heel zeker ook de oudste broer opgemerkt. Ze heeft ongetwijfeld met hem gesproken over de seminaries die in Saint-Sulpice gevestigd waren. Montfort wist helemaal niets van deze heilige plaatsen, schrijft zijn vertrouwenspersoon Blin een kwart eeuw later. En hij beschrijft ze met een tikkeltje overdrijving van de waarheid als de school met de zuiverste kerkelijke deugden. Een paradijselijke droom voor een theologant van het Sint Thomas College. Maar er zijn dromen die uitkomen. Terug in Parijs wist mejuffrouw de Montigny, een dame uit haar vriendenkring, voor die arme studenten te interesseren. Ze kon naar hen schrijven dat er een plaats was voor Louis-Marie op de heilige grond van de seminaries van Saint-Sulpice. Jean-Baptiste is gevoeliger voor prestige dan voor heiligheid. Nu is er goede hoop dat zijn zoon de weg inslaat naar een stevige kerkelijke loopbaan. En voor het moment de providentiële gelegenheid, die oudste, waarin hij zich absoluut niet herkende, op afstand te krijgen. Voor deze keer biedt hij hem zelfs een paard aan om zijn krachten te sparen op het traject Rennes-Parijs. Louis-Marie slaat het paard af. Hij neemt wel een nieuw kostuum aan, 10 daalders en een pakje dat hij op zijn rug draagt. Rond Allerheilige 1692 neemt hij dus afscheid van Rennes, van zijn Sint Thomas College en zijn familie. Zijn broer Joseph en zijn oom Alain, waar is zijn vader, vergezellen hem een mijl tot in Cesson. Hij gaat alleen over de Vilaine, zoals men een andere wereld instapt. Daar staat hij nu voor de 76 mijl, 364 kilometer, die hem van Parijs scheiden. Maar niets of niemand staat zijn ideaal van totale ontlediging, waarnaar hij verlangt sinds zijn prilste jeugd, nog in de weg. De eerste schooiers die hij tegenkomt, geeft hij zijn 10 daalders en zijn bagage. Hij ruilt zelfs zijn nieuwe kostuum voor dat van een bedelaar. In 10 dagen heeft Louis-Marie het traject afgelegd. Maar zijn lompen zijn doorweekt, zijn maag knort en zijn benen voelen aan als lood. Parijs ligt nu voor hem. Tussen seminaris en Sorbonne. In de parochie van Saint-Sulpice lagen verschillende seminaries bijeen. Het seminarie, in eigenlijke betekenis voor hen die gezond waren en geld hadden om het volledige pensioen te betalen. De kleine gemeenschap, voor hen die niet gezond waren. Het klein seminarie, voor hen die geen geld hadden. De pensioenkosten waren er minder hoog. Er lagen nog andere huizen rond het seminarie van Saint-Sulpice, die eigendom waren van de Sulpicianen of onder hun invloed stonden. Zo bijvoorbeeld de gemeenschap van de La Bermondière of die van Boucher voor de armste leerlingen. Louis-Marie doorloopt eerst deze laatste twee van 1692 tot 1695, alvorens uit te komen op het klein seminarie. Toch waren deze verschillende instellingen slechts uiteenlopende takken van één en dezelfde boom. Jean-Jacques Ollier had die geplant, eerst in 1641 te Vaugirard, daarna te Parijs zelf in de parochie van Saint-Sulpice in 1642. Het doel dat het door hem gestichte gezelschap van Saint-Sulpice nastreefde, was de vorming van meer apostolische priesters. Priesters die door hun gedrag de eer van het priesterschap waardiger waren. Uiteindelijk en vooral priesters die meer geworteld waren in het mysterie van Christus. Jean-Jacques Ollier had niet als eerste op deze punten het initiatief genomen. Hij was daarmee in het voetspoor getreden van Franciscus van Sales, kardinaal de Bérulle en het oratorium, meneer Vincent en de priesters van Saint-Lazare, van Saint-Cyran en Port-Royal, van Adrien Bourdoise in Saint-Nicolas-du-Chardonnay, zonder te spreken van Louis Lallemand en een groot aantal jezuïeten. Maar doordat Ollier definitief de seminarieformule invoerde, is hij misschien degene die alle mystieke en missionaire bronnen van de kerk in Frankrijk rond 1640 het best heeft opgevangen en doen samenvloeien. Een halve eeuw later, als Louis-Marie Grignon in Parijs aankomt, vertoont het gezicht van de Sulpiciaanse instellingen waarachtig al enkele rimpels. Bepaalde gebedsformules, verouderde praktijken zijn verstart en vastgeroest. Niettemin blijven de seminaries van Saint-Sulpice het ideale milieu om er de spiritualiteit te leren en te beleven van wat Henri Bremond de Franse school heeft genoemd. Ze waren inderdaad in de eerste plaats scholen van inwendig leven. Aan de Sorbonne deden de studenten het wezenlijke van hun kennis op. De seminaries zorgden ervoor dat de opgedane kennis geassimileerd werd. Niettemin waakte de La Bermondière over de studie van zijn leerlingen. Citaat: twee keer per jaar ondervroeg hij zelf degene die hij had toegelaten om hun vorderingen in theologie te beoordelen. En hoewel er verschillende jonge mannen zeer goed studeerden en uitblonken, verklaarde de heilige overste toch eens dat Grignon boven alle uitstak. Einde citaat. Enkele jaren later moest deze laatste voor zijn medeleerlingen een verhandeling houden over de genade. Dit was in de 17e eeuw het hete hangijzer waarover absolute aanhangers van de genade en resolute voorstanders van de vrijheid in felle twistgesprekken van leer trokken. Citaat: zijn medeleerlingen besloten zulke strenge tegenwerpingen in te brengen dat hij geen antwoord kon geven en de moeilijkste passages uit de kerkvaders te citeren om hem in verlegenheid te brengen en hem daardoor te verplichten meer tijd te besteden aan de studie dan aan de beschouwing. Maar ze waren zeer verbaasd toen ze hem als leermeester hoorden antwoorden en hij lange passages uit Sint-Augustinus en andere kerkvaders aanhaalde om hun tegenwerpingen te weerleggen. Einde citaat. Tussendoor had de verschrikkelijke winter van 1693-94 geheerst. Frankrijk, dat door de overwinningen van Lodewijk XIV uitgeput was geraakt, had in de hoofdstad en in de provincies te lijden gehad van honger. In die maanden van ellende had de weldoenster van Louis-Marie een eind gemaakt aan het betalen van zijn pensioenkosten. Voor niets ter wereld zou de La Bermondière iemand van het kaliber van Grignon hebben laten vallen. Met drie medebroeders die even arm waren als hij, koos hij hem uit voor de dodenwaken in de parochie van Saint-Sulpice. De gelden die aan deze macabre en vrome dienst verbonden waren, zouden de levenden helpen hun pensioenkosten te betalen.
Thank you.
In deze ontzaglijk grote parochie kwamen talloze sterfgevallen voor. Er was geen gebrek aan werk. Louis-Marie kweet zich 3 of 4 nachten per week van deze dode waken. Hij had er in het geheel geen afkeer van, want hij vond hierin de gelegenheid die dorst naar beschouwing te lessen, hetgeen zijn medeleerlingen hem verweten. Citaat: hij besteedde 4 volle uren aan het gebed, daarna 2 uren aan geestelijke lezing, de volgende 2 aan de slaap en de tijd die overbleef aan het bestuderen van de theologische traktaten waarin hij aan de Sorbonne colleges vormde. Einde citaat. Hij bezocht de beroemde universiteit slechts 3 jaar. In 1695 werd hij toegelaten tot het klein seminarie van Saint-Sulpice. En de overste achtte het niet noodzakelijk dat hij de colleges nog verder bezocht. Hij stelde zich tevreden met de privaatlessen die 's avonds in huis werden gegeven. Men zou kunnen denken dat een dergelijke ontzegging voor een zo begaafd student een beproeving was. In het geheel niet. Integendeel, want, zegt Blain, hij was meer gehecht aan de wetenschap der heiligen dan aan die van theologie. Wat een vreemde tegenstelling, als de theologie toch de kennis van God is. In feite waren alle grote theologen tot en met de heilige Thomas van Aquino heiligen. Maar zover men kan oordelen naar de dikke handboeken die na 1700 gepubliceerd werden, was de kennis van de levende God die men aan de Sorbonne moest onderwijzen niet meer dan de verstarde herhaling van de middeleeuwse magisters die de glorie van deze instelling hadden uitgemaakt. In de 17e eeuw giste de theologische vernieuwing verder bij de geestelijke schrijvers, tenminste in Frankrijk. Als wij afgaan op het enige persoonlijke document dat ons van de seminarist Louis-Marie is overgebleven, mag men zeggen dat hij niet erg veel voordeel heeft getrokken uit de inspiratie van Jean-Jacques Ollier en van de Franse school van spiritualiteit, waarmee de priesters van Saint-Sulpice gevoed werden. Hij begint zelf een notitieboek, dat hij langzamerhand verrijkt gedurende de jaren van zijn priesterlijke bediening. De structuur is opgebouwd uit ontleningen aan het plan en de tekst van de jezuïet François Poiret, de drievoudige kroon van de gelukzalige maagd Maria. Hij neemt er nu eens aanzienlijke passages, dan weer enkele regels van over. Hij last opmerkingen in van verschillende auteurs, die echter alle zonen van Sint Franciscus van Assisi of van Sint Ignatius van Loyola zijn. Pas na 1703, als hij langzamerhand de open plekken in dat notitieboek opvult, voegt hij er onder talrijke andere citaten ook korte uittreksels ontleend aan Berulle en zijn leerlingen aan toe. Dit wil zeggen van de stichters van de Franse school van spiritualiteit. Zou hij weinig ontvankelijk zijn geweest voor die grote schrijvers en uiteindelijk voor de geest van Saint-Sulpice? In werkelijkheid openbaart dit notitieboek slechts enkele stukjes van de bronnen waaruit Louis-Marie heeft geput. Hij zelf vertelt ons dat hij veel geestelijke schrijvers heeft gelezen. Herinneren wij ons dat hij gedurende elk van zijn veelvuldige dodenwaken 2 uren eraan besteden. Wij weten vooral door Jean-Baptiste Blain dat hij zich lang gevoed heeft met de werken van Henri-Marie Boudon. De geweldige productiviteit van deze aartsdiaken van Évreux, een 30-tal boekdelen, had een enorm succes. In zijn werk trof men in rijke mate de beste geestelijke stromingen aan, Theresia van Avila, Johannes van het Kruis, Franciscus van Sales, de jonge traditie van Saint-Sulpice, stromingen die door een heilige verwerkt werden. Als de notities van onze seminarist, zoals gebruikelijk, vooral de vrucht bundelen van wat hij met de pen in de hand las, is zijn persoon nog meer vervuld van geestelijke onderwerpen, gebedsformules, tradities van het huis en de uitstraling van de leraren van Saint-Sulpice. De spiritualiteit van Saint-Sulpice zal zijn hele leven lang de steun en het voedsel blijven van zijn eigen denken. Enkele van de belangrijkste kenmerken willen wij voor u schetsen. Tussen God en mens, het geheim van de menswording. Iedere christelijke spiritualiteit is duidelijk geïnspireerd door de goddelijke openbaring, meer bepaald door het evangelie. Maar aangezien de Heilige Geest waait waar en wanneer hij wil, zijn er veel manieren van denken over en beleven van het geloof. Zo is het Franciscus van Assisi verbonden met de armoede, Vincentius Apollo met de liefdadigheid, Franciscus Saverius met de evangelisatie van de heidenen, Alphonsus van Liguori met zijn gehechtheid aan Jezus en wel aan de gekruisigde Jezus. Saint-Sulpice leefde vanuit de Franse school van spiritualiteit, waarvan kardinaal Pierre de Bérulle, stichter van het oratorium van Frankrijk, de leidende figuur was. Paus Urbanus VIII heeft hem gekarakteriseerd als de apostel van het mens geworden woord. Montfort zal het na hem en evenals hij zijn, maar dan wel in het perspectief van de 17e eeuw, dat heel verschillend is van het huidige. Om dit te begrijpen, moeten wij ons eerst de vraag stellen, welke visie hadden zij op God en mens? Men heeft gezegd van de Bérulle dat hij een revolutie teweeg heeft gebracht door God in het middelpunt van het christelijk leven te plaatsen. Dit theocentrisme heeft hij zeer zeker niet uitgevonden. Alle christenen moeten God tot middelpunt van alles maken. Maar in de werken van de kardinaal krijgt het een buitengewoon relief. Henri Bremond schrijft dat het theocentrisme, reeds zo dierbaar aan de mystici, zich met hem en door hem bevrijdt, uitbreidt, vereenvoudigt, zich in het volle daglicht vertoont, zich aanbiedt en zich zelfs opdringt aan ieders gebed. Hoe zouden wij deze zo grote God niet verheerlijken en aanbidden in zijn natuur en in zijn personen, in zijn wezen en in zijn werken? Citaat: het is hij is oneindig aanwezig en oneindig ver weg. Hij is oneindig verheven en oneindig dichtbij het geschapen wezen. Hij is oneindig zacht en oneindig streng. Einde citaat. De fundamentele houding van de Bérulle kenmerkt zijn leerlingen ten diepste. Het kernwoord van Boudon is God alleen. En Ollier heeft vooral een constante houding van godsdienst tegenover de absolute soeverein, wiens majesteit onpeilbaar is. Bij Montfort blijft deze visie op God van fundamentele betekenis. Meestal brengt hij dit tot uitdrukking, ofwel in zijn concreet gedrag, zoals zijn gewoonte om blootshoofds te lopen, uit eerbied voor Gods aanwezigheid, of door middel van populaire beelden, zoals dat van die boer die God een appel wilde aanbieden. Rechtstreeks, zonder aanbeveling tot zijn heiligheid naderen. Je behandelt zo de koning der koningen met minder eer dan een aardse koning of prins. Soms ook neemt zijn pen een wat abstractere toon aan. De Allerhoogste, de Onbevattelijke, de Ontoegankelijke. Hij die is willen komen tot ons, kleine aardwormen die niets zijn. En dit is nu precies de tegenstelling die voor de dag komt tussen het alles van God en het niets van de mens. Deze minachting voor onszelf treffen wij aan bij veel geestelijke schrijvers uit de 17e eeuw. Het is de pessimist Sint Augustinus, door Luther ten top gevoerd met deze uitspraak: de mens is niets, deugt niet, kan niets, behalve zondigen. Vooral voor Jean-Jacques Ollier verdient het vlees, dit wil zeggen alles wat menselijk is, alleen maar verachting en verwerping. Thank you. Wat deze verachting en verwerping aangaat, moeten wij zeggen dat deze onmenselijke visie bij Montfort tot het uiterste wordt doorgedreven. Citaat: u kent uw slechte innerlijk, uw verdorvenheid, uw onmacht om ook maar iets goeds te doen, indien het niet van God uitgaat. En als gevolg van deze kennis zult u uzelf verachten en slechts met afschuw aan uzelf denken. Wees ervan overtuigd dat alles wat in ons is, verdorven is door de zonde van Adam en door de zonde van nu. En zo gauw onze verdorven geest enige gave van God aan ons met welbehagen beschouwt, wordt die genade totaal bedoezeld en verdorven. Einde citaat. Dit pessimisme was kardinaal de Birule vreemd. Nietigheid van de mens tegenover God? Ja. Tot in de bodem bedorven zijn van het vlees? Nee. Hij beschouwde de mens allereerst als een schepsel dat zich voor God kan openstellen. In de loop van de 17e eeuw zijn de geestelijke schrijvers als om strijd elkaar overtreffend afgegleden van de nietigheid van de mens tot zijn absolute verdorvenheid. Is het zijn schuld dat Louis-Marie tot het einde van die eeuw behoort, die zo ver verwijderd is van de optimistische visie die door Vaticanum II wordt uitgedragen? Tussen de Allerhoogste God en de nietige mens, van de Birule, verdorven mens zelfs, van Ollier en van Montfort, is er een brug nodig. De menswording die de God-mens voortbrengt. Daarom zegt de Birule: de voornaamste toepassing en de grootste vroomheid van de christelijke godsdienst gelden niet de drie-eenheid, maar de menswording. Het mysterie van de menswording brengt hem in verrukking. Hij schrijft, citaat: wij zijn geboren op de aarde en herboren in de genade om de zon der gerechtigheid te aanschouwen. Het ongeschapen en persoonlijk licht, licht uit licht, God uit God, de enige Zoon van Maria, Jezus Christus, onze opperste Heer. Einde citaat. Dit licht, dat ook een liefdesvlam is, omgeeft met verschillende nuances elke leerling van de stichter van het oratorium. In dit vurige licht moeten wij Louis-Marie plaatsen. Als hij het fundament wil bouwen van de godsvrucht tot Maria en in breder verband van het christelijk leven, gaat hij enkel en alleen van de menswording uit. Citaat: zij zullen een uitzonderlijke godsvrucht voor het grote mysterie der menswording bezitten, die het eigenlijke geheim is van die godsvrucht. Hier ligt het eerste geheim van Jezus Christus, het meest verborgen, het meest verheven. In dit mysterie heeft hij alle volgende geheimen van zijn leven tot stand gebracht. Einde citaat. En op een andere plaats legt hij aangaande Maria uit, citaat: die mens geworden God heeft er zijn vrijheid in gevonden zich in haar schoot te laten opsluiten. Hij heeft zijn macht laten schitteren doordat hij zich liet dragen door dit meisje. Hij heeft zijn onafhankelijkheid en zijn majesteit verheerlijkt door afhankelijk te zijn van deze beminnenswaardige maagd. Einde citaat.